Ja, dann kommen wir nach Teil 2. Maar Teil 2 beginnt eigentlich mit Fragen al. Heeft iemand een vraag tot het onderwerp wat we vandaag behandeld hebben? Of een hele andere vraag? Mag natuurlijk ook. Iedereen heeft soms zo iets wat hij eigenlijk niet zo heel goed begrijpt. En daarover kunnen we natuurlijk ook vragen stellen. En ik zal zo goed het gaat ook een antwoord geven.
Ik heb wel eigenlijk meer een opmerking. In het begin van uw lezing, toen had u het erover van dat we bij de ontwikkeling van mensen, dat de eerste 7 jaar, die zijn heel belangrijk. En u zei van, nou, eigenlijk moet dat ook gebeuren door de eigen ouders. Die zijn daar heel belangrijk. En u zei nog van, nou, dan is er een crash of zo, dat is uit de boze. Wij hebben eigenlijk ook altijd zo gedacht, van nou, de crèche, je staat zelf voor de opvoeding. Hè? Maar wij zien bij onze kleinkinderen, die gaan naar de crèche, en dan zien we van, goh, zij leren daar ook heel veel. En wat ze daar vooral ook leren is met elkaar omgaan, rekening houden met elkaar, afspraken met elkaar. Nou, dat vinden wij ja, heel goed om te zien. En, nou, net wat ik zeg, wij waren daar zelf, we schrokken er eerst van, want ze gingen 3 dagen in de week naar de crèche. Maandag, woensdag en vrijdag. Maar wij moeten zeggen van, ja, wij zijn er van teruggekomen. En wij zeggen nu eigenlijk van, nou, als je een goede crèche hebt, waar het goed personeel is, een goede sfeer is, dan leren ze daar heel veel. Naast de ouders zelf ook. Hè. Dus ik ben meer voor en geworden.
Ja, die opmerking is goed. We hebben 2 zonen, die waren als ze klein waren ook in de crèche. Maar voormiddags, zeg maar van 9 tot 12 uur, dan kwamen ze naar huis. En de middag zijn ze thuis geweest. Omdat, ik werkte natuurlijk ook. Mijn vrouw die werkte niet. En dus, dat hoort zich zo verschrikkelijk aan, ze werkte niet. Ze lag niet de hele dag aan het slapen, sondern heeft de hele dag het huis verzorgd. En ons allemaal natuurlijk. Ne? En zo bedoelde ik dat. En die hadden morgens natuurlijk ook tijd nodig om inkopen te doen en wat zo alles aanvalt. Maar 's middags vanaf 12 uur waren de kinderen thuis. En wat daar belangrijk is, samen eten. Ontbijt. 'S middags, 's avonds. Bij ons was middags warm eten. Dat kan natuurlijk ook 's avonds zijn. Maar daar zit iedereen aan tafel. En je kan dan gesprekken voeren, ook met de kleine kinderen. Ze mogen niet opstaan van tafel. Dat hoort bij de orde en gehoorzaamheid. Maar om op de crèche terug te komen. Op die manier, als ze elke ochtend weg waren, zeg maar 5 keer in de week. Dat was geen verplichting. Dat kon ook 4 keer zijn of zo. Dat was ja vrijwillig. Maar daar leerden ze echt die omgang met andere kinderen spelen enzovoort. Maar thuis, de hele middag en de hele avond, en ook, daar hoorde ook het eten bij, daar leerden ze gehoorzaam zijn. En dat was belangrijk. Als velen zijn nu de hele dag, ze gaan morgens om 8 uur en zijn bis 5 of 6 uur in de crèche. En dan, als dan de moeder het huis komt van het werk, is ze zelf moe. Huiswerk moet nog gedaan worden. En dan is ze zenuwachtig. Ze kan niet meer alles volgen wat in het huis gedaan moet worden. En het kind vraagt dan ook nog constant wat het kind opgespaard had. Heeft vragen. En dan is de liefde ook van de moeder of van de ouders, van de vader natuurlijk ook, is dan niet zo groot als wanneer de moeder thuis kan blijven, of tenminste 's middags thuis is, en dan de kinderen ook zelf verzorgt. In een crèche, als ze daar de hele dag zijn, dan komt snel die vechten tegen de anderen. Dan is het niet meer samen leren spelen, dan is het zich doorzetten. En dan leren ze geen gehoorzaamheid. En dat komt ook later nooit meer terug.
Ja,
Dat is het verschil en heeft u ook goed zo gezegd. Ne?
Het hangt, nou ja, wat de zoon zegt, maar het hangt heel erg van de kwaliteit van een geest.
Ja. Ikzelf, als ik klein was, daar was ik ook in een Duitse kinderschule, heette dat. Die is van drie evangelische zusters, wordt dat geleid. Elke hadden zo'n aantal kinderen bij zich. Maar daar wordt ook gebid voor het eten, als dat verdeeld wordt. Daar wordt ook uit de Bijbel voorgelezen. En de kinderen moesten rustig zitten. Maar er was natuurlijk ook een tijd waar dan gespeeld mocht worden. Enzovoort. Ne? Dus ik denk niet dat het slecht voor mij was.
Mag ik nog iets vragen? Het stuk wat u vertelde over vergeving. Als ik me goed herinner, dan zei u van het is heel belangrijk dat ik de ander kan vergeven en de ander mij kan vergeven. En dat is dan het allerbeste. Begrijp ik niet helemaal, want als de ander mij niet wil vergeven, dan is dat wel zijn eigen vrije wil om dat niet te doen. Ik zit daar een beetje mee van hoe moet ik daar nou naar kijken, want het is natuurlijk wel prachtig, maar als het niet gebeurt, wat kan?
Ja, dat is natuurlijk afhankelijk wat gebeurd was vooraf, waarom die strijd ontstaan is, waarom überhaupt vergeven moet worden. Maar als de ene wil vergeven, dan is het natuurlijk goed dat die vergeeft, geestelijk vergeeft, zeg maar in gedachten vergeeft, en ook zich helemaal van vrij maakt dat de andere, zeg maar, een soort tegenstander is. En ook de andere dan zegenen, liefde sturen, en dat helpt om de andere ook rustiger te stellen. En op een dag kan dan misschien toch weer een ontmoeting plaatsvinden. Je kan natuurlijk niks forceren. Je kan de anderen niet zeggen, je moet me nu vergeven. Dat heeft u gelijk, dat kan niet. Ne? Maar als u zelf zo vrij bent te kunnen vergeven, dan het doen. Dan is die last die de andere draagt, daar die niet vergeven heeft, die blijft bij de andere hangen.
Ja, precies. Ja. Nee, oké, okay. Dan moet ik het even vergeven.
Niet bij jezelf, ne?
Ja.
Ja, daar heb je natuurlijk twee dingen direct vermixt, wat je nu gezegd heeft. De doorgevingen zijn wel zuiver, als ze van de juiste bron zijn. Maar dat medium, of hoe je dat wil noemen, die doorgevingen opgeschreven heeft, ontvangen heeft, die moet een hoge staat van liefde hebben om ze juist te ontvangen. Het gaat heel erg vlug dat verkeerde dingen daartussen zijn. Dat zijn 80% of 90% is juist wat je hebt, ontvangen hebt. Maar het zijn kleine dingen die absoluut verkeerd zijn. En als je daar niet heel erg oplet, dan zijn dat je eigen gedachten die daartussen komen. En dat kan natuurlijk gebeuren. Ik kan natuurlijk nu niet zeggen dat bijvoorbeeld bij de islam, Mohammed, dat alles juist ontvangen heeft. Vele dingen zijn zeker juist. Ik weet ook niet wie daar geschreven heeft, alle christen moeten vervolgd en gedood worden. Of hij dat ontvangen heeft, of hoe dat in de Koran binnenkwam, is voorzichtig te nemen. Denk maar, blijven we hier bij het volk Israël. Daar bestonden het boek 6 en 7 van Mozes, waar allemaal hoe de mens moet leven precies geschreven stond. Ook hoe het in het hiernamaals uitziet en alle deze dingen. Wat hebben de hoge priesters gedaan? van de tempel. Ze hebben de boeken vernietigd en hebben eigen boeken daarvoor uitgegeven. En die hebben ze boek 6 en 7 van Mozes genoemd. En daar stonden dan allemaal leerstukken drin, dat de tempel de macht heeft, dat alleen zij heilig genoeg zijn om met God te spreken. En dat het volk dat niet kan, de bedoeling was, dat ze geld konden ontvangen. Ze vroegen, je moet veel geld spenden, damit ik met God de verbinding voor je maak. En dan hebben ze dan zo papiertjes afgelezen, wat helemaal geen zin heeft en geen waarde heeft. Maar het volk moest dat aannemen, omdat zij, als ze dat niet aangenomen hebben, hebben ze bijvoorbeeld de dochter mee weggenomen van de familie die leuk was, in de tempel gestopt. En die was dan zo het meisje waar iedereen gebruikte van de priesters. Ne? En of ze hebben het geld afgenomen, of de dieren die op het weiland waren. Alles met de vraag, je bent een boze mens. Wij hebben van God gehoord dat we dat met jou moeten doen. Dat zijn bijvoorbeeld die veranderingen die de mensen gedaan hebben. Dat is nooit van God afgekomen. Of kijk maar, ik heb het net genoemd. Hier in Nederland heb je zoveel verschillende hervormde, gereformeerde, artikel 19 en weet ik veel, wat alles bestaat. God heeft toch niet aan elke gemeenschap een eigen geloof verkondigd. De mensen hebben één keer dat gekregen, zeg maar, veranderd door Calvin. En de mensen waren weer zo wijs om dat alles te veranderen. Iedereen wist zo hoe ik dat denk, zo moet het gedaan worden. En de andere geeft de andere niet de vrijheid een beetje verschillend te denken. Ik wil het tegendeel een keer uitleggen. Als iedereen van ons gelijk zou uitzien, gelijk zijn, gelijke karakter hebben enzovoort, blijven we bij het uitzien dat geen verschillen zijn, dan zal ik niet weten of zij mijn vrouw is of of iemand anders is. Ik kan Hendrik niet onderscheiden van mijn zoon of van mijn broer, omdat we allemaal precies hetzelfde uitzien. Een man zal moeite hebben en zijn dochter van zijn vrouw te onderscheiden, omdat allemaal precies hetzelfde uitzien. Dus de verschillen zijn zo belangrijk. En dat is ook met de gedachten, met de voorstellingen van het hiernamaals, met het gedachte van hoe wil ik geloven, hoe begrijp ik mijn geloof aan God. Die mag verschillen zijn, daarmee hoef je niet direct een andere kerk te vormen. Alleen toegeven, de andere doet het een beetje verschillend. Ik heb al gezegd, neem maar een kring, ne? Ook anders gesproken, neem een berg. En daar ga je naar boven aan één kant. Dat zijn allemaal rotsblokken. Aan de andere kant heb je alleen bos om naar boven te gaan. Aan de andere kant heb je weiland. En die drie die daar naar boven gaan, die communiceren met elkaar. De ene zegt, wees voorzichtig, daar moet je bij die rotsblok omlopen, daar kom je niet direct voor. Ne? Die andere zegt, wat ben je toch een gek. Ik zie alleen schapen en geiten hier lopen, ne? En helemaal geen enkele rotsblok. En toch lopen ze allemaal naar boven en komen allemaal bovenaan. En als ze boven zijn, dan kunnen ze zien dat die wegen verschillend waren. Maar ze zelf zijn ongeveer gelijk. Dus een beetje verder uitgebreid wat je gevraagd had. Ne? Misschien zal ik dan nog iets zeggen over de wedergeboorte. De mens heeft het lichaam, de ziel, als centrum hier op aarde en innerlijk de geest. En daarin in het hart van de geest die godsvonk. Maar die geest is nieuw aan de mens gegeven vanaf Adam. We spreken van Adamieten, die mensen die daarvoor leefden, zeg maar, was een andere soort mensen die nog geen geest hadden, wel een ziel, maar geen geest. Dus met deze geest, met die zuivere geest, kan de mens absoluut die wedergeboorte halen. Hier op aarde is het zeker moeilijk, maar hij kan ze zeker tot 50-70% halen en de rest wordt dan in het hiernamaals richting hemel volmaakt. En die wedergeboorte bedoelt dat de hele geest met zijn gedachten, met zijn energie in de ziel overgaat. Dus de ziel en de geest vormen één eenheid. Het is alleen nog geest, omdat de ziel de geest in zich opgenomen heeft. De geest is de hogere energie. Dus we spreken dan vaak, beeldelijk gesproken, dat de ziel het vlees van de geest is. Als we in het hiernamaals aankomen, hier overlijden, dan hebben we natuurlijk deze vleeselijke zak niet meer. Dan zijn we bevrijd daarvan. En dan hebben we natuurlijk ook een uitzien, zoals nu. En die geest is het innerlijke. En buitenom het uitzien komt van de ziel. Maar het is een complete eenheid geworden. En als die compleet is, dan kunnen we ook straks naar de hemel komen. In het hiernamaals, omdat we in het hiernamaals aankomen, nog niet helemaal volmaakt, zeg maar 95% of nog meer, dan vormt zich onze omgeving zoals wij zijn, zoals onze eigenschappen zijn. We kunnen dat ook vergelijken met een troon bijvoorbeeld die we hebben. Daar zijn we ook middelpunt van een gegeven wat alles afloopt. Zo is dan ook in het begin aan de andere kant. Onze eigenschappen, onze ik, vormt de omgeving. En als we niet volmaakt zijn, dan is ook die omgeving in die we daar terechtkomen een tijdelijke, onvolmaakte omgeving. Daar komen ook mensen terecht en ook begeleidengelen als dat noodzakelijk wordt. En je sterker wij ons met de liefde bevatten, je sterker verandert de omgeving en je ware wordt die omgeving. Tot de wedergeboorte volbracht is. En dan komen we ook in een echte, blijvende toestand, zeg omgeving, terecht. Onze toestand geeft de omgeving. Een vriend van mij, die ik door de kerk heb leren kennen, daar hadden we een keer een gesprek, die zei, ja, als ik dan overlijd, dan zit ik op een wolk en dan hou ik van zingen. En dan heb ik hem gevraagd, en als dan een maand voorbij is, dan kan je niet meer zitten omdat je blaren krijgt. En wil je dan ook nog zingen? Je keel brengt geen toon meer voor. Hoe denk je dat? Dat kan toch niet? Ja, dat wist hij dan ook niet. Ne? Maar hij wilde dat zo volhouden. Ne? En het is logisch. We weten dat God ongelooflijk veel werk doet. En als wij zeggen, wij als zijn kinderen zullen ook veel werk krijgen. En dat maakt de zaligheid uit. Het bestaan, niet alleen een ongelooflijk grote materiële wereld, zeg maar voorlopig, nog miljarden van jaren, maar ook nog een veel grotere geestelijke wereld. En dat moet ja alles beheerd worden. En de hemelse Vader zal zijn kinderen, dus ons eigenlijk, en steeds een groot gedeelte overgeven wat wij te beheren hebben. Het is dan logisch dat wij, zoals Raphaël van zich zei, mijn wil is zo compleet op de wil van de Heer gericht, dat ik niets anders wil als wat Hij wil. Dat is mijn vrijheid, dat is mijn plezier, dat is mijn vreugde. En dat zal ook, zo moeten we dat hopen, ook met ons het geval zijn. Dus het is niks wekenlang of jarenlang op een wolkje zitten te zingen. Hè? Daar wordt niks van. Hè?
Maar gelooft u dan niet dat wij in Suriname als een stem hebben? Als u dat toch hoort, dan zijn we toch ook in Suriname al samen in muziek.
Absoluut. Je kan, ik had dat verhaal gegeven, geestelijke conversatie, gesprek, dat je daar een heel beeld van kan doorgeven. Dat is één mogelijkheid. Je kan natuurlijk ook gewoon je mond openen en met een ander spreken. Zo hoe je kleine stapjes doet naar een andere toe, maar je kan je ook direct, omdat je geest bent, in één flits om duizenden kilometer, zeg maar, verplaatsen. Maar je kan ook naartoe lopen. Dat kan je beslissen en hoe de situatie is, kan je het ene en het andere doen. En ik weet niet meer in welke band, dat is ook niet zo belangrijk, kan bij Max Zeltman misschien zijn. Daar staat ook, dat, of in de geestelijke zon, kan ook zijn, daar staat dat in dat grote gebouw in het geestelijke Jeruzalem, waar zeg maar het woonhuis van Jezus, van de Heer is, dat daar ook een, zeg maar, een samenkomst met groot gezang was. En de koorleider was David. Dus daar zie je dat daar ook gezongen wordt. Ne? Maar niet voor altijd. Ne?
Je bedoelt het dan op een gegeven moment ook van, met dankzij Jezus kunnen we nu veel sneller in de geest terugkeren. Zou je dat specifieker kunnen, op in kunnen gaan, wat zijn functie was en ons voordeel daarvan?
Kijk, Jezus is een mens, uiterlijk zoals wij ook. Maar innerlijk is Hij God zelf, de geest van Hem, was geen geschapen geest, zo hoe die bij ons is, sinds Adam, maar het is de goddelijke geest zelf. Dus God zelf woonde letterlijk hier op aarde in die tijd, die 33 jaar. Maar innerlijk was hij natuurlijk ook in het hele heelal om alles leiding te geven. En hij heeft ons zelf geleerd dat vroeger de schepper schepselen gemaakt heeft. En daar is die afstand ontzettend groot. Neem maar een timmerman die iets maakt. Dat stukje wat hij maakt, ne? Dat schepsel, zeg maar, wat hij maakt, dat kan tegen de timmerman zelf niks zeggen, kan niks doen. Zo hebben wij ook eigenlijk als schepsel tegen de schepper helemaal geen samenkomst. Gaat niet, we kunnen niet communiceren met een schepper. Maar in het Oude Testament, dan wordt dan dat veranderd in, door Mozes, in Heer. En wat zijn wij als Hij de Heer is? Dan zijn wij knechten, of als het in een moderne taal uitdrukt, Hij is de directeur van een grote fabriek en wij zijn de arbeiders. En daar is de verbinding al zeker veel dichterbij, maar de directeur zal met zijn arbeidnemers, met zijn arbeiders, alleen die dingen bespreken wat zij moeten doen, of zelf of via iemand anders. Maar het is nog lang geen vertrouwensvol verhouding. En met Jezus is dan juist dat nieuwe voor ons gekomen, dat hij gezegd heeft, vanaf nu, dat ik zelf naar de aarde gekomen ben, neem ik jullie allemaal als kinderen aan. En ik ben jullie vader. Dat is een familie geworden. Hij geeft ons informaties. In zijn leven op aarde heeft hij zelf zijn discipelen en anderen, ook die Romeinen, broeders genoemd. Dat wil zeggen, een echte familie en die verhouding van God naar ons mensen toe is heel anders geworden. Hij vertrouwt ons dingen aan die hij als schepper zijn schepsel niet kan aanvertrouwen. En daarom is het zo belangrijk dat Jezus dan ook die zonden, zeg maar, die Satana veroorzaakt heeft door afvallig te worden, op zich genomen heeft. Hij heeft gezegd, ik vergeef hun allemaal en ik wil die weg weer voorbereiden omdat jullie allemaal naar de hemel kunnen. Ik als mens, de uiterlijke mens, volbreng dat. Omdat ik ook zo'n nederige ziel aangenomen heb en een nederig lichaam, zoals jullie allemaal. En ik kon met mijn geest niet direct mijn ziel veranderen. Mijn ziel moest de liefde aannemen om zich met de geest te verbinden. Daarom had hij ook 30 jaren nodig om dat te volbrengen. En dan begon hij eerst met zijn leerjaren. En dus dat wat Jezus volbracht had, is dus aan de ene kant, hij heeft die verhouding, die familieverhouding wil ik het noemen, vader-zoon, vader-dochter, klaargemaakt voor ons. Hij heeft geleerd dat liefde en vader eigenlijk hetzelfde woord is. En hij heeft alles wat slecht gemaakt was in de verleden tijd, daar bedoel ik die tijd miljoenen jaren terug, als alles geestelijk gecreëerd was en afvallig was. En dat heeft hij alles op zichzelf genomen en zegt, ik verander het zelf, ik heb jullie allemaal geschapen, ik verander ook weer wat jullie verkeerd gedaan hebben. Dat is niet wat jij of ik gedaan heb, maar dat is een gemeenschappelijke zonde, zeg maar. En die is weggenomen. En daarom zegt hij, die weg, die brug die ik gebouwd heb weer, van de aarde, van het tijdelijke leven, naar het oorspronkelijke zijn, de vroegere hemel, wat de nieuwe hemel ook is, daar moeten jullie zelf natuurlijk over de brug. Ik heb dat jullie allemaal laten zien, en nu weten jullie dat, maar vrijwillig moeten jullie over de brug gaan. Ik kan jullie niet als kinderen gebruiken, als jullie dat niet vrijwillig aannemen. Ik kan iedereen dwingen, maar dan zijn jullie robots, maar geen kinderen meer. Dat is de opgave van Jezus geweest.
Ja, nou, er zijn ook wel leerstellingen waarom de geest van Jezus dan wat zijn van dat hij dat dan ook een geschapen geest was. En dat hij dan in dat opzicht, ten opzichte van ons verschillend is, dat hij dan als eerste was bij de geboorte. En dat we verder allemaal gelijk zijn, maar dat het een kwestie is van de tijdsorde waarin hij dan het voorloper.
Kijk, als ik dat zo begrijp wat je zegt, doe je Jezus veel lager in plaatsen als hij is. Jezus is niet een voorloper, hij is alleen de, zeg maar, de bruggenbouwer weer, waar wij naartoe moeten, naar die brug bedoel ik. En daarom zegt hij, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De weg, dat is de weg naar de brug, om weer naar het hiernamaals, naar de hemel te kunnen. Hij, daarom, zijn geest is God zelf. Dat is geen eerste volmaakte wedergeboren mens. Dat is God zelf. En het is vanzelfsprekend dat hij ook de wedergeboren moest halen, omdat hij een onvolmaakte ziel had. Maar dat heeft hij met veel werk en, ja, met veel werk en moeilijkheden heeft hij dat voldaan. En dan, als dan opeens die complete goddelijke geest in die ziel overgenomen was, dan konden die natuurlijk ook alles doen wat God doet. In het begin, in de jeugd van Jezus, daar heeft dat kleine kind natuurlijk ook al gesproken, wat een baby normaal nog niet kan, of heeft dingen gedaan, heeft met Sirenius zeg maar, hele waardevolle gesprekken gevoerd. Maar dat was niet de zielenmens Jezus, dat was God, die geest die in dat kleine kind leefde, die heeft dan die mond gebruikt en heeft Sirenius informeerd en andere dingen. Daar moet je verschil van maken. Eerst later, met 30 jaar, was Jezus rijp om zijn werk te volbrengen. Steeds verschil maken. Die wereldse mens Jezus, die zich veranderd heeft in God. Omdat hij de enige God die bestaat, compleet in zich opgenomen heeft. Hij had al de goddelijke geest, dat wel natuurlijk. Moeilijk?
Nee, niet. Maar een klein detail en toch zo'n pas stil.
Ja, dat is het ook. Het eerste klonk het een beetje dat Jezus eigenlijk minder was. Ne? Dat was het niet. Ne? Hij is van zijn geest God zelf. Raphaël heeft ook een keer, dat ook in deel 7, wat ik vandaag 3 stukjes van gelezen heb, heeft dat dan ook gezegd, ne? Tegen 4 hohe priesters, 2 hohe priesters en 2 levieten, heeft dat tot uitdrukking gebracht en gezegd, hier zie je de Heer van alle eeuwigheid voor je staan, maar toch werkt die in het hele al en houdt alles in gang. Als dat niet zou zijn, dan zal alles samenbreken. Dan bestaat niets meer. Daarom wordt ook verschil gemaakt van die zon. Je weet misschien dat je in de eerste, in de tweede en de derde hemel, de liefdeshemel, de wijsheidshemel en de wijsheidsliefdehemel, daar zie je God, of als je wil, de hemelse Vader of Jezus, alleen als genadezon die constant aan de hemel schijnt. Niet als persoon zelf. En dat is dat eigenlijk, dat krachtcentrum, wat alles werkt en alles in orde houdt. Maar toch bestaat dan God als mens zelf. Die is zo te zeggen uit het centrum naar buiten gekomen en was dan op aarde om ons een zichtbare vader te worden. Door het lichaam wat dan blijft, vergeestelijk wordt, heeft hij een echte lichaam om met ons samen zeg maar een glaasje wijn te drinken of brood te eten of wat ook immer doen, gesprekken voeren. Anders, daarvoor, dat zie je in de huishouding 1, 2, 3, daar moesten die steeds een engel zeg maar naar de aarde sturen die compleet die gedachten van God gekregen had voor zijn taak die hij moest vervullen. Maar het was niet God zelf die Abedam of die Ismaël en zo. Dat was een engelsgestalte. Dat kon op die tijd nog niet. Maar bijvoorbeeld de een of de andere heeft misschien al een ontmoeting gehad waar die in een droom bijvoorbeeld Jezus zag. Dat kan eigenlijk alleen doordat hij hier op aarde dat leven gehad heeft. Hij heeft nu een gestalte. Hij is niet alleen een energiekracht, een hoog vuur. De zon is ja, als je dat zo wil, een energievuur. Hij heeft nu een gestalte waar dat vuur, zeg maar, gedempt is. En we kunnen hem normaal, zoals we zelf zijn, zien en spreken.
Als Melchizedek ook een engel? Ik heb nooit helemaal begrepen hoe dat zat. Ik heb ook wel eens gelezen dat hij een soort manifestatie van God was in de oudheid, Melchizedek. Dat is een hoge priester.
Dat is hetzelfde ook, ja. Dat is een engel, maar die dan die krachten meegekregen heeft van God voor zijn taak, Melchizedek. Zo precies zoals in het Oude Testament, ik bedoel in de huishouding, wat daar genoemd wordt. Dat was nooit God zelf die daar met Henoch en, Henoch is weer Raphaël, ne? Henoch met Adam en die oude vaders gesproken heeft. Dat was gestalte van een engel. Zoals Raphaël dan ook in de tijd van Jezus weer aanwezig was, engel, aartsengel, en die kon zijn lichaam vormen. Die heeft natuurlijk die kracht van God gekregen, en die heeft die door die wilskracht, en kan alles wat hij wilde, konden die uit de geest een materiële vorm geven. Zo heeft hij een stuk van een berg laten afspringen, verdwijnen, of heeft een ezel geschapen, of heeft zo'n granietblok daar in de buurt van Bethanië opeens neergezet en zulke dingen. Of hij was even weg. Die mensen die met hem spraken, die konden niet zien dat hij weg was. En toch was hij even in Rome en heeft voor een van de Romeinen, Agricola dacht ik was dat, heeft hij daar iets uit zijn geheim vak daar voor hem gehaald. En dat is natuurlijk voor een geest helemaal geen moeilijkheid. Hij laat zijn lichaam staan en gaat toch weg ergens naartoe, dat duizenden of miljoenen kilometer weg is, is eigenlijk in dezelfde seconde weer terug.
Hij stond naar een ster, bij Philippon, was enkele fractie van een seconde weg, ging naar een ster, haalde daar iets op bij de tempel.
Dat is het. Dat is hetzelfde voorbeeld, ja. Ja, dat is moeilijk ons dat alles klaar te maken, maar is ook niet nodig. Belangrijk is dat wij inzicht in het eigen leven krijgen, dat wij weten dat liefde het leven is en dat wij constant alles wat we doen steeds in ons hart weer zeggen: ik moet deze situatie met liefde aangaan. Dat is het. De rest komt vanzelf. Daar hoeven we niet zoveel over lezen en te begrijpen. Als we die stap doen, dan komt alles andere vanzelf op ons af. En heel positief.
Zijn er nog vragen?
Ja. Hebben we genoeg te doen?
Zeker, zeker. Morgenochtend met het opstaan, hè? Direct anders denken, hè?
Ah.
Maar ik wil nog één zin wil ik nog bijzeggen. Ik heb steeds van vader gesproken met God en niet moeder. Verschillende mensen of vrouwen stoor dat. Het is logisch dat God compleet is. Maar zoals het leven van een man aan een vrouw gegeven wordt, zo is dat ene dat gevende en dat andere het ontvangende. Het ontvangende is zeker die Satana. En daarmee is alles leven ook verder mee ontstaan. Dus God, als ik die steeds als vader noem, dan is dat niet alleen een eenzijdige vorm, maar daar hoort natuurlijk ook dat vrouwelijke ook bij. Omdat alles wat hij schaapt, uit hem is. En hij kan natuurlijk niets schapen wat hij niet zelf is. Dus is hij ook, is hij zowel mannelijk als ook vrouwelijk.
Heel hard. lichaam, ziel, geest. Ik vond het fijn om het allemaal nog eens in een goed overzicht aan te horen. Heel fijn dat je hier gekomen bent. En goed, ik wil je iets aanbieden. Ja, alsjeblieft.
Hartelijk dank. Bedankt dat ik serieus op het geluisterd heb.
Het was muisstil in de zaal. Ik heb geen idee om te horen.
Even de microfoon pakken. Nou ja, het kan ook bijna zonder, denk ik. We hebben nog een lezing 14 november. Dat is van Guus Janssens. Dat gaat over de leer voor Nova Hierosolima, het hemelse Jeruzalem, Nieuw Jeruzalem. Dat is een vervolg op de lezing die hij op 21 september vorig jaar gaf als inleiding op het werk van Emmanuel Swedenborg. Misschien voor jullie wel interessant. Dus 14 november om 19:30 weer in deze zaal, Center 71 in Heerenveen. Ik dank jullie allemaal voor jullie komst. Ik zou zeggen wel thuis en tot de volgende keer. Tot ziens. Nou, er is een Italiaan, Giuseppe Fesco uit Venetië. Die heeft initiatief genomen begin vorig jaar maart, april, om een film te maken over het werk van Jacob Lorber. Niet over de persoon zelf, maar over de Lorber werken. Dus hij geeft een samenvatting in 1,5 uur, 1 uur, 3 kwartier van het hele werk van Jacob Lorber. Daarvoor zijn een aantal mensen bij elkaar gekomen vorig jaar augustus in Venetië. 21 man in totaal en die hebben het script, zeg maar voorlopig script uitgewerkt van die film. Hij had natuurlijk al een aantal dingen voorgekookt, hè, dus over sommige dingen moest ik wel gestemd worden. En vanaf die tijd is er, nadat al die mensen bij elkaar waren gekomen, per e-mail voortdurend gecommuniceerd over voorstellen. Hoe moeten al die scripts worden opgebouwd? Wat moet erin staan en hoe gaan we dat aanpakken? En de volgende bijeenkomst was gepland voor september dit jaar, dus eigenlijk deze maand in Duitsland. Maar doordat Fesco ook de Lorber-boeken vertaalt vanuit het Duits in het Italiaans, heeft hij wat vertraging opgelopen, maand of 3 ongeveer. Dus ik denk dat begin volgend jaar, januari ongeveer, dat men dan die bijeenkomst in Duitsland gaat houden. Voor een paar dagen gaat men dan confronteren over het vervolg van dat script. Dan moet het afgewerkt worden. En dan wordt er een wereldwijd boek uitgebracht in verschillende talen, Italiaans, Duits, Nederlands waarschijnlijk ook, Portugees, Spaans, met een samenvatting van het script. En men wil dat aanbieden aan een regisseur, en er zijn al een aantal namen genoemd. Ook de man die The Passion of the Christ heeft geregisseerd, ik ben niet zo goed in hoe die man heet, misschien weet iemand dat. Precies, nou, die willen ze ook dat script aanbieden van de Lorber-film. En in de hoop dan dat hij dat oppakt. En of dat gebeurt is maar de vraag. En ik weet dat Mel Gibson heel erg op de toer zit van de katholieke kerk. Dus dat is helemaal niet gezegd. Maar het is natuurlijk mogelijk. En het risico is natuurlijk wel dat een regisseur, vooral een bekend iemand, aanpassingen eist aan het script. Men kan wel in de werkgroep een prachtig mooi script uitwerken. Maar als een regisseur toch afwijkende standpunten heeft of denkt van de dingen moeten anders, dan zie ik natuurlijk met het levensgrote probleem dat er aanpassingen moeten worden gedaan. Maar goed, dat is ongeveer de stand van zaken van, voor wat betreft die film over Lorber. Ik weet niet, het kan nog wel, denk ik, nog hele tijd duren voordat die film eenmaal verschijnt. Ik ben heel erg benieuwd.
We worden nog op de hoogte gehouden?
Ja hoor, ja, via de nieuwsbrief, website, maar op. Ik heb af en toe contact met hem, met Fesco. En goed, hij stuurt me af en toe mailtjes met de stand van zaken. En hij heeft ook het script van het laatste gedeelte dat ze gezamenlijk besloten hebben, heeft hij opgestuurd. Dat heb ik op het forum gezet van www.nieuwopenbaring.nl. Dus wie de site in de gaten houdt, die blijft volledig op de hoogte van de vorderingen met die film. Dus vooral de website goed in de gaten houden.